Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland verliest steeds meer eigen iconen. Shell, Unilever en DSM zitten al met hun hoofdkantoor in het buitenland. Maar intussen is er ook dreigende taal vanuit Boskalis om hetzelfde te doen. En VNO-NCW zegt zelfs dat ons vestigingsklimaat in een vrije val is geraakt. In BNR's Big Five van het vestigingsklimaat bespreken we met 5 kopstukken of het nou allemaal wel echt zo slecht is, hoe we Nederland aantrekkelijker kunnen maken voor zowel grote als kleine bedrijven en waar we nou als land in willen uitbreiden. Blinken. Vandaag doe ik dat met Prins Constantijn als speciaal gezant voor TechLeap. Strijdt al jaren voor de techwereld om de Nederlandse technologische bedrijven te laten groeien. En dan gaat het vooral om de start- en scale-up bedrijven. Fijn dat je er bent. Welkom.
Ja, dank je. Leuk hier te zijn.
We kennen elkaar, dus we hebben ook afgesproken om te tutoyeren tijdens dit gesprek. En ik ga natuurlijk straks uitgebreid met je praten over dat vestigingsklimaat. Ook voor de techwereld, want dat is heel belangrijk om dat aspect ook in deze week mee te nemen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen van je weten. En het allereerste is natuurlijk die politieke aardverschuiving. Hè, moeten we toch wel eventjes benoemen, waar we allemaal getuigen van zijn geweest. Wat valt jou het meeste op aan die uitslag? Want iedereen om ons heen is ermee bezig.
Ik ben niet echt in de positie om hier diepgaande politieke analyse te geven. Maar wat ik denk is dat het wel over grote thema's ging. Dus, en mensen waren er ook mee bezig, want het is een hele hoge opkomst. Dus mm-hmm. dat is goed. Dus het ging over klimaat, stikstof, veiligheid, ook over zorg, migratie, dat soort onderwerpen. Maar wat me wel opviel is dat bovenaan stond De competentie van het bestuur. En ik denk dat dat wel een interessant onderwerp is, wat ook wel raakt aan de discussie rond vestigingsklimaat. We willen gewoon voorspelbaarder, duidelijker overheidsbeleid. En dat horen we ook wel vaak terug. En het is wel interessant te zien dat dat ook in deze verkiezing dus blijkbaar heel erg een thema is geweest.
Ja, want dat is volgens mij echt het eerste punt eigenlijk wat naar voren kwam. Hè? Eigenlijk de onbekwaamheid van de ministers en dus die onvoorspelbaarheid.
Ja, kijk, die woorden zou ik niet zozeer gebruiken. Nee, ik denk dat hele bekwame mensen zijn. Maar het is wel een gevoel van dat er besluiten genomen moeten worden. En je hoort natuurlijk overal de hele tijd dat alles in crisis is. Nou, dan op een bepaald moment in een crisis verwacht je crisismanagement. En, en ik denk dat gevoel, dat heel sterk is. En mensen verwachten dat er gewoon oplossingen worden geboden.
En wat ik eigenlijk ook merk in deze hele week is dat het ook om een bepaalde afstand gaat. Een afstand van de Nederlandse samenleving, van de Nederlandse bedrijven, wie je eigenlijk ook spreekt. Elke keer komt die afstand tot de overheid steeds aan bod. Is dat ook iets wat je hieruit kan pikken?
Ja, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk een gevoel. Ja. Je hoort ook afstand tot het bedrijfsleven, afstand tot dit. Iedereen heeft het over afstand. En we zijn blijkbaar in een paar grote transities zijn we op dit moment. Waarbij we zoeken naar wie daar de leiding in moet nemen. En we kijken ook graag naar degene die daar dan schuld in heeft om het of niet aan te pakken, te laten liggen. Dus dat gevoel is er misschien wel. Ik weet niet of de afstand meetbaar groter of kleiner is geworden. Maar het gevoel is er zeker. En het gevoel misschien wel. Ik weet niet of het is afstand, maar je wil gehoord worden. Mm-hmm. Dus ik denk dat als je gehoord wordt, dan voel je dat de afstand kleiner is. Dus gehoord worden, in gesprek kunnen gaan, meer dialoog. Dus dat is misschien de positieve kant ervan.
Ja.
Dat je hoort dat mensen dat willen. Mensen willen niet alleen mee kunnen beslissen, maar gewoon weten dat er mensen zitten in beslisposities. Die geïnteresseerd zijn om te weten hoe beleid uitwerkt, hoe het in praktijk uit te voeren is. En graag willen horen van de mensen, dus ook de ondernemers, over wat zij nodig hebben of wat zij kunnen bijdragen.
Daar gaan we zo meteen wat dieper op in. Want ik denk dat dit ook de punten zijn die ook in de techwereld en de start-up en scale-up wereld leven waar jij voor praat. Toch het tweede wat ik van je wil weten. Ook belangrijk voor het actueel nieuws natuurlijk. Maar ook een relatie tot het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat. Want die twee moet je ook samen met elkaar zien. Is de val van Silicon Valley Bank.
Ja.
Het is natuurlijk echt een enorme dreun voor de financiële wereld. Hoe heb je daarnaar gekeken?
Nou, ik zat donderdagavond met een heel aantal investeerders en bedrijven. En dat was een lange nacht geworden. En ook door het weekend geprobeerd in kaart te brengen wat precies de schade zou zijn voor de Nederlandse bedrijven. En we hadden ook al een enquête klaarstaan om die schade in kaart te kunnen brengen. Gelukkig hoefde dat niet, want en in Amerika en in de Verenigd Koninkrijk is er een oplossing gevonden waardoor de directe nood verholpen was.
Mm-hmm.
En we kwamen er ook achter dat Nederlandse start-ups over het algemeen niet heel veel risico liepen. En er zijn er wel een paar die vele miljoenen bij Silicon Valley Bank hadden. Iedereen die geld aannam van Silicon Valley Bank waren op het algemeen ook, deden ook hun bankzaken bij Silicon Valley Bank. Dus die hadden daar een grote afhankelijkheid van. Ja. Maar gelukkig viel het in Nederland wat dat betreft mee. We weten natuurlijk nog niet hoe de totale fallout gaat zijn. Het kan natuurlijk nog best doorgaan. Er zijn nog meer, er zijn twee andere banken ook omgevallen. Anderen zijn bedreigd. En het kan dus best nog een staartje hebben.
Ja, want ook in Europa dreigt er nu mensen te gaan met een hele grote Zwitserse bank, Credit Suisse.
Ja.
He, dus dit is altijd bij die banken, die zijn ook natuurlijk ook aan elkaar gekoppeld. En dat hebben we natuurlijk ook wel gezien in 2008. Doet het je daaraan denken of helemaal niet?
Nou, het zijn hele andere systeemrisico's. En de problemen bij Credit Suisse zijn anders dan die bij Silicon Valley Bank. Ik denk wat wel, dus de spanning die oploopt door de rente. En als je natuurlijk veel geïnvesteerd hebt in obligaties met hele lage rente. En je komt op een bepaald moment in solvabiliteits, in de ratio's, loop je uit de ratio's. Dan moet je dat gaan liquideren. En dan is dat, dan net als dat bij Silicon Valley gebeurde, dan moet dat tegen een verlies gebeuren. Dus waar banken niet goed geanticipeerd hebben op de huidige rentestanden, daar kunnen ze natuurlijk in problemen komen.
Mm-hmm.
Maar Silicon Valley Bank was wel vrij uniek. Het is echt een bank die is opgezet en is ontstaan om een hele categorie bedrijven, de techbedrijven, te kunnen financieren. En zaten aan alle kanten verbonden in dat systeem. Dus zij investeerden in de fondsen. De fondsen waren bankierden bij Silicon Valley Bank. De fondsen investeerden weer in de bedrijven. De bedrijven bankierden weer bij Silicon Valley Bank. Dus het leek vrij divers. Omdat je zit in misschien in de gezondheid. En je zit in tech. En je zit in allerlei verschillende categorieën van bedrijven. Maar de manier waarop ze gefinancierd zijn en de fondsen die in dat systeem actief zijn, die waren eigenlijk was eigenlijk één soort van risicoklasse. Dus dan kan het heel snel gaan als een van de, van de paar grote fondsen zeggen tegen hun bedrijven: haal je geld maar weg bij Silicon Valley Bank. En dat vuurtje begint te verspreiden. Ja, dan bleek dus dat we in 24 uur een bankrun hadden die zo'n echt toch wel toonaangevende instelling onderuit haalt.
Wat kunnen we hier nou van leren als je het bekijkt vanuit de techwereld, maar ook vanuit een vestigingsklimaat?
Vestigingsklimaat weet ik niet zo. Ik denk dat je, kijk, we willen graag natuurlijk dat er meer diversiteit is in het aanbod van financieringsinstrumenten. Dus wij hadden eigenlijk graag ook Silicon Valley Bank in Nederland actief gehad. Want zij bieden leningen die nu op dit moment nog niet echt worden aangeboden. Venture debt, wel in Engeland en andere plekken, maar in Nederland nog niet zoveel. Dus die categorie financiering, die zouden we ook graag hier willen zien. Maar je wilt natuurlijk dat door verschillende aanbieders gebeurt, dat je niet allemaal bij dezelfde instelling bankiert. Want dan loop je natuurlijk echt risico op systeemfalen.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Constantijn van Oranje, ambassadeur voor de techwereld via TechLeap. Deze week gaat natuurlijk over het vestigingsklimaat, dus laten we daar nu verder op doorpakken. En hoor je eigenlijk twee geluiden. Dus aan de ene kant heb je heel veel kritiek op het vestigingsklimaat. En tegelijkertijd zien we Netflix zijn hoofdkantoor hier openen in Amsterdam. Daar was je bij ook, hè, bij de opening.
Ja.
Was dat mooi om bij te zijn?
Ze zitten hier al heel lang. Hè. Ze zitten dus, ze zaten eerst geloof ik aan de Stadhouderskade. En nu zitten ze dan bij een nieuwe locatie, die ze ook al geloof ik 2 jaar hebben. Dus het was niet zozeer echt een opening, maar het is meer een evenement om waarbij de leiderschap van Netflix ook hier naartoe kwam. Die hebben het hier heel goed zitten, geloof ik, met 1000 man hier. Wordt heel veel, dus, en echt voor Europa en Afrika, Midden-Oosten is het hoofdkantoor. Het trekt heel veel creatieve dingen ook aan, dus die hebben het goed.
Ja.
En de oprichter had ook al een bedrijf in 1993, een bedrijf voor Netflix, waar hij ook al mee in Nederland zat. Dus
zo moet je het ook een beetje lezen.
Hij kent Nederland en ik heb met veel medewerkers gesproken die wonen hier ook graag, komen uit er was één vrouw die doet dan Afrika, die kwam uit Zuid-Afrika en die woont hier nu in Amsterdam en heeft hier ontzettend naar de zin. Ik geloof dat wel eens onderschat wordt. Mensen vinden, die van buiten komen, dat Nederland echt heel goed georganiseerd is. Dat de kwaliteit van leven hier hoog is. En wonen hier graag.
En kwaliteit van leven, aan welke zaken denken ze dan? Wat hoor jij het meeste terug?
Gemak. Je hebt op zich goede voorzieningen. Wij klagen natuurlijk veel over die voorzieningen. Omdat wij zijn een land die eigenlijk deels van onze nationale identiteit is dat we alles goed georganiseerd willen hebben. Nou, heel veel mensen zijn gewend dat het in landen dat het gewoon niet goed georganiseerd is. En dan moet je het allemaal zelf regelen. Hier is voor alles wel een organisatie die je ondersteunt. En ja, het kan natuurlijk veel beter allemaal. Maar op zich
is
vergelijk met sommige andere landen hebben ze het dus hier blijkbaar goed.
Ja, en ook de infrastructuur is natuurlijk goed.
Infrastructuur is goed. Publieke transport is goed. Alles is natuurlijk heel, heel bereikbaar. Want wij vinden vanuit Amsterdam Utrecht al ver. Maar voor de meeste buitenlanders is het afstand Groningen-Amsterdam is gewoon eigenlijk bijna periferie.
Ja, en met Schiphol natuurlijk hebben we ook hele goede verbindingen. Hè? Ja. Dus dat zijn allemaal de positieve punten die benoemd worden. Toch is er de laatste tijd ontzettend veel kritiek ook op dat vestigingsklimaat. Hè? Ik noemde net al eventjes ook de voorbeelden. Hoe zou jij die kant duiden? En ook in relatie tot de techwereld?
Nou, ik denk dat dus niks is statisch. Dus de buitenwereld verandert ook heel snel. En we hebben natuurlijk Brexit gehad. Dat was op zich daardoor zijn veel bedrijven gaan kijken naar andere landen dan het VK om zich te vestigen. En die kijken dan naar Engelstalige landen. Dat is dan vaak Ierland. Maar Ierland ligt nogal buiten het centrum. Dus Amsterdam is eigenlijk heel voor de hand liggend. Dus dan wil je aantrekkelijk zijn om die bedrijven misschien naar Nederland te komen. En dat is ook voor een groot deel ook wel gebeurd. Dus dat is positief. Maar het betekent ook dat als je veel succes hebt, dat het gaat schuren. Want dan heb je misschien tekort aan woningen, tekort aan onderwijs, tekort aan. Dus dan die spanningen moet je opvangen. Ik denk dat wat men verwacht eigenlijk is als je actief inzet op vestigingsklimaat voor bedrijven hier, dat die Nederlandse bedrijven die hier groot willen groeien, maar ook van buitenlandse bedrijven die zich hier willen vestigen, dat je dan als overheid dat ook als prioriteit ziet. Maar wij willen eigenlijk een beetje van alles. Dus we zeggen dan, oké, we hebben nu een probleem met woningbouw en dan gaan we voor het buitenlandse studenten gaan we een stop opzetten. En zo heb je eigenlijk 2 doelstellingen.
Terwijl dat juist hartstikke belangrijk is voor bedrijven,
je wil talent aantrekken. Dat is nodig voor groei. We zien dat er heel veel lege vacatures zijn. De Universiteit van Eindhoven wil bijvoorbeeld verdubbelen. Aan de andere kant loopt dat dan tegen bepaalde grenzen aan. En dan is de vraag, welke keuzes maak je daarin? En als je puur bekijkt vanuit het vestigingsbeleid, zeg je dan moet je zorgen dat je daar dat je snel doorpakt op woningen en op andere faciliteiten die bedrijven nodig hebben. Hè? Ja. Dus als jij ASML in Veldhoven wil houden, dan legt natuurlijk druk op die lokale omgeving. En dan moet je daar wel wat aan doen.
We zien uiteindelijk dat we ook 2 plekken zijn gezakt. Hè. Je hebt allemaal heel veel verschillende internationale ranglijstjes. Het is altijd een beetje moeilijk welke je nou moet pakken. Maar een van de belangrijke graadmeters is die van IMD. En daar zijn we van plek 4 naar plek 6 gegaan, als ik het goed zeg. Dus je ziet ook wel dat het vestigingsklimaat iets aan het kantelen is in negatieve zin. Is dat ook wat jij ziet? Is het achteruit gegaan? En zijn onze successen meer in het verleden als het gaat over het goed vestigingsklimaat en niet zozeer in het heden en de toekomst?
Ja, ik ben die benchmarks die zijn allemaal heel. Dat is nogal subjectief. Of ze proberen objectief te zijn, maar ze
nee, zegt, dat vind ik ook altijd moeilijk hoor.
Ze zeggen niet zoveel. Nee. We voelen zelf ook wel aan of we het beter doen dan we deden. We zien bijvoorbeeld bij het onderwijs zie je dat de resultaten gewoon langzaam achteruit lopen. Maar dat is al jaren het geval in de PISA-scores. En je ziet dus ook dat we al jaren minder investeren in onderzoek en ontwikkeling dan in andere landen. Ze zijn echt de middenmotor in Europa. Dus dat zijn allemaal indicatoren die we onszelf moeten aanrekenen. Dat we verder op andere indicatoren ook wat langzaam wat achteruit zakken. Misschien op infrastructuur of op andere dingen die het bedrijfsleven meer raken. Ik weet niet of dat in relatieve termen ook zo is. Maar we voelen wel dat we dingen gewoon beter kunnen doen. We weten dat we je wil een goede IT-infrastructuur. Je wil zorgen dat je goed bereikbaar bent. Dus als een Schiphol vastloopt, is dat een probleem. Als je transport of je railsnet vastloopt. Dan gaat dat ook in dit soort benchmarks doorwerken. Dus dan moet je dan aan de bak. Maar zoals ik eerder zei, het is allemaal een afweging. Je kan meer asfalt neerleggen, je kan meer in de treinen investeren. Maar je hebt ook een klimaatbeleid. Dus je moet die balans zien te vinden. En dat is wat, geloof ik, we zagen die verkiezingen ook. Je wil dat daar duidelijke transparantie over is. Dat die dilemma's duidelijk worden gemaakt. En dat je dan met iets met elkaar te kiezen hebt. En dan ook consequent dat doorvoert. En ik geloof ook dat als je kijkt naar het bedrijfsleven, die klagen helemaal niet zozeer over dat er een klimaatbeleid is. De meeste bedrijven die ik spreek willen echt meer klimaat. Die willen meer, maar die willen wel duidelijkheid. Die willen level playing field. Dat is voor de meeste bedrijven het absoluut het belangrijkste. Als het in Duitsland veel makkelijker is dan in Nederland, dan gaan de bedrijven naar Duitsland toe. Of dan gaan je werknemers naar Duitsland toe. Dan gaan je klanten misschien naar Duitsland toe. Dus we moeten bewust zijn dat we niet alleen zijn in de wereld. We zijn in Europa. We concurreren met andere landen om talent, om kapitaal, om markten. En we moeten dus zorgen dat wij in die context aantrekkelijk blijven.
En dan heb je het dus ook over, zo begonnen we eigenlijk ook de uitzending, over de dialoog aangaan. Als je het nou inzoomt op de techwereld. Hè? Want die dialoog is dus ook heel belangrijk voor een vestigingsklimaat. Dat je met elkaar praat en kijkt wat er aan beide kanten leeft en de consequenties pakt en daar vervolgens duidelijk beleid op maakt. Dat zijn de punten die ik je hoor benoemen. Gaat dat dan goed of valt daar wel wat te verbeteren richting de techwereld?
Ja, er is wel iets typisch aan de techwereld, vooral aan startups. Die zijn natuurlijk gewoon heel hard aan het buffelen om iets nieuws te maken. En die luisteren niet te veel naar allerlei omgevingsfactoren. Want iedereen zegt, het is onmogelijk, moet je niet doen. Want je bent iets aan de veranderende bestaande orde. Dus het is een beetje een ander. Ze gaan niet van tevoren met iedereen overleggen of het anders kan. Maar wat er wel eens het gevoel is, dat mensen die beslissingen nemen niet weten hoe tech werkt. En dat er beslissingen worden genomen die een negatieve uitwerking hebben, omdat er gewoon te weinig kennis is over technologie en over hoe die ontwikkelingen in elkaar zitten. En dat is best breed. Dus ook in de innovatie in de zorg bijvoorbeeld. Er zijn heel veel innovaties, maar ze komen niet door in de zorg. En dat heeft misschien te maken met aanbestedingsbeleid. Dat heeft te maken met allerlei andere factoren dan echt puur vestigingsbeleid. Maar wel te maken met of je hier makkelijk een bedrijf kan beginnen, of je hier je producten in de markt kan zetten en gefinancierd kan krijgen. En soms bestaat het gevoel dat daar niet veel begrip voor is.
En dat is misschien ook wel wat we horen van partijen als een Boskalis. Ik probeer ook je woorden goed te duiden. Die geeft bijvoorbeeld aan van we worden met een nek aangekeken. Ik weet niet of dat voor de techwereld zo werkt, maar wordt de techwereld voldoende op waarde geschat, denk je?
Niet. Nee. Want ik denk dat er toch, dat merk je ook vaak in het werk wat ik doe. Dat is startups, leuk. Weet je, hebt startups, je hebt MKB, je hebt het grootbedrijf en zo. Maar dan zeg ik altijd,
leuke hippe jongens.
Ja, Tesla is een startup.
Meisjes, ja.
Tesla is een startup, Google is een startup. Ja. Dat zijn bedrijven die binnen 20 jaar, of soms binnen 10 jaar, tot de grootste van de wereld zijn gaan horen. En dat heb je in transport, dus als je kijkt naar de hele elektrificatie van transport, maar ook in meer van voedselproductie. Als je het hebt over zorgaanbieders, op al die terreinen ontstaan kleine bedrijven, maar die heel snel groeien en nieuwe dingen brengen. We hadden geen vaccin gehad voor corona als het niet die start-ups waren geweest. Moderna is een start-up, BioNTech is een start-up, en zelfs de Janssen Acerta. Dus die Janssen zeg maar, vaccin is ook oorspronkelijk een start-up geweest. Dus zo moet je volgens mij naar kijken. Mm-hmm. Er zijn nu een heel aantal technologische ontwikkelingen die een staat van volwassenheid hebben bereikt en nu met elkaar in interactie komen. Dus je hebt kunstmatige intelligentie die met robotica samenkomt en misschien met productietechnologieën in de landbouw, zeg maar. Maar ook in de zorg en op andere plekken. En de bestaande bedrijven zijn daar niet optimaal voor gepositioneerd om het helemaal nieuw te doen en nieuwe waardeketens te creëren. Want waarom zouden ze? Die zijn geoptimaliseerd voor de bestaande waardeketens. Dus als je wil meespelen in die vernieuwing, dan zul je dus een klimaat moeten hebben waar je start-ups van de start-ups makkelijk kunnen ontstaan, maar ook heel snel kunnen groeien en niet klein blijven. En dat vergt dus dat je eerst aanvaard dat dit gewoon echt een hele belangrijke sector is. En dat die sector niet thematisch is. Dus niet alleen maar in telecom. Nee, het is de hele economie wordt hierdoor
geraakt. Je moet veel meer besef krijgen van de impact die zo'n wereld kan hebben. En ook zo'n Just Eat Takeaway wordt vaak gezien als een soort pizza-platform. Maar die zijn ook heel erg belangrijk als het gaat om duurzame transities op gang brengen. Want die investeren ook in kweekvlees volgens mij.
Ja, dus dat is meer dat je eigenlijk het hele. Dat is toch een iets andere discussie. Wat we zeggen dan van laten we dan investeren alleen in die bedrijven die impact maken. Maar die moeten ergens weer geld vandaan halen. En wat we zien in plekken als Boston en Israël en ook Silicon Valley, dat geld wordt eerst ergens anders verdiend. Bijvoorbeeld een Just Eat Takeaway of een fintech of andere. En die gaan herinvesteren in weer nieuwe ontwikkelingen. Dus en dat wil je eigenlijk aan de gang krijgen. Dus bedrijven die in tech succesvol zijn, ervaring opbouwen en die ervaring weer delen met nieuwe bedrijven die weer nieuwe dingen doen.
Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Want dan komen we ook uit op dat investeringsklimaat waar wel het een en ander te verbeteren valt. En ook de fiscale regelingen die wat gunstiger kunnen zijn als je het relateert tot het vestigingsklimaat voor de techwereld. Ja. Zometeen praat ik erover verder met Constantijn van Oranje. Blijf luisteren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week 5 kopstukken uit het bedrijfsleven over het Nederlandse vestigingsklimaat. Eerder deze week sprak ik al met Jacco van Hof, voorzitter van MKB Nederland. Dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Prins Constantijn, ambassadeur voor de scale- en start-up-wereld via TechLeap. Dat is een organisatie die technologische bedrijven steunt bij de groei. Komend half uur wil ik in ieder geval graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk waar we willen uitblinken in Nederland. Dus we moeten ook, als we naar het vestigingsklimaat kijken, waar kiezen we dan voor? Wie willen we daarin zijn? En wat er beter kan voor de techwereld als het gaat om investeringen aantrekken, maar ook de fiscale regelingen. En laten we met dat laatste beginnen. Wat zijn de grootste winpunten als je kijkt naar goed vestigingsklimaat voor de techwereld?
Wat je eigenlijk wil in de techwereld is dat je wil eigenlijk niet te veel overheidsinterventie. Je wil gewoon dat systeem zichzelf in stand houdt en laat groeien. Dus je wil dat mensen die succesvol een bedrijf hebben gebouwd, dat succes delen met hun werknemers. Dat moet fiscaal interessant voor zijn. Die werknemers moeten dan vervolgens, als er een succes is, dan krijgen ze inkomsten. En dat ze die inkomsten weer herinvesteren in het bedrijf. En dan, want dan gaat het geld en hun kennis naar, naar nieuwe bedrijven toe. En dat heb je echt gezien in hoe enorme versnelling dat heeft gebracht in het Verenigd Koninkrijk. Maar dat zie je eigenlijk in alle succesvolle ecosystemen. En dat... ja, dat is het beste daar is het fiscaal te stimuleren van die vroege fase investeringen. Dus mensen nemen heel veel risico. En dat je dan als het misgaat zo'n investering bijvoorbeeld kan afschrijven, dat heeft dan enorme stimulans om te investeren. En, maar nog belangrijker is dat als je als medewerker, als deel van je, van je beloning ook aandelen kan krijgen in het bedrijf. En dat dat ook fiscaal aantrekkelijk is.
En dat zijn natuurlijk punten die jullie bij Techliep al een tijdje onder de aandacht brengen. En waarom is dat zo moeilijk om dat van de grond te krijgen? Dat dus toch niet wordt gezien dat dat dus een belangrijke punt is om iets mee te doen?
Nou, het wordt nu wel gezien. En de minister en de staatssecretaris Van Rij hebben ook aangegeven dat ze hier aan gaan werken. Deel van die optieregelingen, van die medewerkersparticipatie is ook al nu bij wet geregeld. Alleen betaal je als werknemer een veel hogere belasting dan de eigenaar van het bedrijf of de investeerders in het bedrijf. En je hebt wel dezelfde aandelen. Dus dat is niet eerlijk. Dus er wordt nu gekeken naar om dat recht te trekken. En verder, fiscale maatregelen zijn altijd lastig. Nee, ze moeten het ook ingeregeld worden. De Belastingdienst heeft nu ook wel wat andere uitdagingen. Dus dus de uitvoerbaarheid is altijd een onderwerp van gesprek hier. En iedereen wil natuurlijk met het fiscale instrument wat. Ja. En wij ook. En we hebben het wel ook doorgerekend dat je, als je die twee instrumenten goed op elkaar afstemt, dat je ongeveer tot 4 miljard extra belastinginkomsten kan komen. Dus er zit echt een win-win in. Maar je moet het wel goed organiseren.
Ja, en dat moet dus uitgevoerd kunnen worden. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd.
Kost tijd, maar we hopen nog steeds dat we wel die kant op kunnen bewegen.
Iets anders is als het gaat om de investeringen. Jullie vinden het ook heel erg belangrijk dat meer gaat leven. Ja. Dat je echt tot een ecosysteem komt, ook op dat front. Volgens mij is daar nog wel een hele wereld te winnen.
Ja, er is vooral een wereld te winnen in. Wij zien dat de fondsen in Nederland relatief klein zijn. En daardoor ze ook, als ze natuurlijk veel investeringen willen doen, ook vrij kleine investeringen doen. Dus je ziet dat de start-ups gemiddeld in Nederland minder ophalen dan in buurlanden, waardoor ze eigenlijk altijd op een concurrentieachterstand komen. Mm-hmm. Het heeft deels te maken met dat we in Nederland weinig institutionele beleggers hebben die in die fondsen beleggen. En we hebben al vaak gezegd, de pensioenfondsen zouden veel meer kunnen doen. Er zijn natuurlijk een aantal pensioenfondsen zoals MN, die wel degelijk investeren in fondsen zoals Innovation Industries en zo. Dus het begint wel de goede kant op te wegen, maar eigenlijk, als je het over de hele linie bekijkt, is het heel weinig.
Wat zijn de percentages nu van de Nederlandse pensioenfondsen?
Ik had nu 0,01% van het totaal belegde vermogen zit in venture capital. Ja. Dus als dat naar 0,5 zou gaan, dan zouden we zo'n beetje de meest belangrijke venture capital markt in Europa zijn. Dus dat is ook
waar je naartoe wil werken, neem ik aan.
Ja. Nou ja, het blijft natuurlijk een. Dit zijn fondsen en die zijn er primair om pensioenen uit te betalen. Dus die willen gewoon heel veilig beleggen. En wij zeggen, je belegt ook in de toekomst van het land. Want daar uiteindelijk, dat zijn weer de werknemers en die betalen weer. En dat zijn weer je klanten aan de pensioenkant. En je wil vergroenen, je wil Nederland productiever maken. Die dingen wil je allemaal. En dan zou dit de makkelijkste manier om daar een actieve bijdrage aan te leveren. Dus als je impact wil maken, dan moet je investeren in de fondsen die in die vernieuwing investeren.
Maar er zit dus een bepaalde weerstand, omdat het natuurlijk gewoon wel echt een risico-investering is ook. Waardoor ze toch wat terughoudend zijn.
De weerstand zit niet zozeer in het risico. Want risico, op die schaal is natuurlijk het risico heel klein. Mm-hmm. Ik geloof dat APG had 100 miljoen verloren in de Silicon Valley Bank deal. Dus dat is heel, heel veel geld. Maar op het geheel zeggen ze,
is het niet zoveel.
Maar voor 100 miljoen voor het Nederlandse ecosysteem is al heel veel geld. En als je een miljard zou hebben, zou dat echt een enorme impact maken. Het is niet zozeer het risico, het is wel je moet er gewoon kennis van hebben. Dus je kan niet zomaar gaan investeren in venture capital. Je moet dus mensen aantrekken die dat gaan doen. Dus dat betekent een beslissing. Een beslissing dat je dit wil. En dan moet je erin investeren. En dan is het natuurlijk altijd een afweging van, ik kan mijn geld stoppen in vastgoed in Amerika, of ik kan mijn geld stoppen in private equity in de rest van de wereld. Of ga ik venture capital doen in in Nederland of Europa. En dat zijn afwegingen die ieder fonds zelf moet maken.
Ja, toch is dat dus eigenlijk weer diezelfde kennisgap die je ook bij de overheid eigenlijk beschreef. Hè? Dat komt dan ook alweer bij elkaar. Je moet investeren in die kennis om het goed te kunnen begrijpen en er goed in te kunnen investeren. En dat wordt dus onvoldoende gedaan, omdat het toch nog niet... Het is ongrijpbaar voor een heleboel mensen wat die techwereld kan betekenen.
Nou, ik denk dat mensen het nu wel zien. Want je ziet dus gewoon allerlei bedrijven ontstaan.
Ja, je zou denken, dit is het moment.
Bijvoorbeeld als je hebt over batterijen. Of je ziet Leiden Jar in Nederland. Zie je de batterijtechniek begrijpt iedereen, dat is wel belangrijk. Mm-hmm. Iedereen begrijpt groene waterstof is ook wel belangrijk. Dus dat is...
Ja, misschien ook een Adyen en een Bunk. Weet je, dat zijn ook natuurlijk techbedrijven die ook heel veel impact hebben.
Precies. Dus dat is allemaal wel duidelijk. Alleen, dan moet de politieke wil er ook zijn. In zo'n fonds zit een bestuur boven. Die moeten dat gewoon beslissen, dat ze dit willen. Mm-hmm. En dan kan je het uitvoeren. Je kan het ook wel natuurlijk met de overheid kan je helpen om het makkelijker te maken. Dus bijvoorbeeld een InvestNL zou kunnen meehelpen om te zorgen dat bepaalde dat er een goede structuur komt, dat de pensioenfondsen makkelijker in deze fondsen kunnen investeren. Dus je kan al proberen, dat gaan we ook proberen te doen met al die partijen, om te zorgen dat het voor hen de drempel nog lager wordt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk een beslissing die fondsen zelf moeten nemen.
Goed, dat wat betreft deze punten. Maar ik denk ook dat voor de techwereld heel erg belangrijk is dat er voldoende innovatie is. We hebben natuurlijk een innovatiebox regeling. Hè, waar ook weer nieuws uit voortkwam dat met name ASML en Booking daarvan profiteren. Maar juist die kleinere bedrijven niet. En dan zitten natuurlijk ook die start-up bedrijven dan tussen. Zou dat ook meer aandacht behoeven?
Dat kreeg dus wel blijkbaar veel aandacht. Ik denk wel dat als ASML meer investeert in R&D... en dat blijkt dat de innovatiebox dus te helpen. Want aan de ene kant willen we ASML en vinden we ASML super strategisch. En hoe meer zij hier investeren in R&D... hoe meer die kennis hier ook blijft liggen. Dus je zou kunnen zeggen dat die regeling ook werkt. Ik vind het soms wel eens apart dat dan meteen dit wordt dan weer opgepakt van... maar die kunnen het zelf betalen, die moet die doen. Nee, die doen het misschien ook hier en bedrijven zijn hier... omdat die regelingen er zijn. Dus ik denk dat je wel... als een regeling succesvol is, zeg maar... en in het meer aantrekken van geld, van innovatie... en meer investeringen in research... Dan mag je dat ook wel eens benoemen zo.
Ja. Eigenlijk wat trotser zijn op de iconen die we hebben... en er niet zo kritisch
sowieso.
Op afgeven.
Ja, dat vind ik sowieso. Ik denk dat zie ik ook in die techbedrijven... dat zijn best wel uitzonderlijke mensen die het in staat zijn... om een bedrijf van niks naar iets groots te maken. En wij zijn... als ze klein zijn, dan vinden we het stoer, start-ups en cool... En dan is het...
Coole gasten.
Ja, zijn het de Robin Hoods die de gevestigde orde omver trekken en zo. En dan worden ze op een bepaald moment succesvol. En dan krijgen ze een IPO. En dan worden ze meteen graaiers. Maar ik denk, dat is het succes wat ze hebben. Dat zie je ook in wetenschappelijke start-ups. Er wordt algemeen een beetje naar gekeken van... je commercialiseert de wetenschap. Nee, die bouwen dingen die impact maken. En je wil dat ze succesvol zijn. Je wil dat ze veel geld gaan verdienen. Want dan kunnen ze veel meer impact maken. En soms denk ik wel eens dat we niet helemaal beseffen... dat we gewoon, wij kiezen een kapitalistisch systeem om waarde te creëren. En we hebben niet een overheid die alles kan betalen. Dus je moet vertrouwen op de markt. Dus wat je moet doen, is je moet zorgen dat die bedrijven succesvol zijn... dat ondernemers succesvol zijn, die moet je ook vieren. En dan moet je ze stimuleren om weer terug te investeren in het systeem... zodat weer nieuwe bedrijven ontstaan. En in plaats van ze dan te ontmoedigen... en te zeggen van je bent een graaier en we waarderen niet wat je doet. Nee, ze hebben echt de Philipsen en de ASML'en en dit soort bedrijven zijn opgezet door mensen die iets heel bijzonders hebben geleverd. En daar kunnen we ook best wel trots op zijn.
Ja, tegelijkertijd mogen ze misschien ook iets meer, en dat voor het ene bedrijf geldt dat meer dan voor het andere bedrijf, maar iets meer teruggeven aan de maatschappij. Hè. Wil je in deze tijd denk ik nog goed functioneren, hoort dat aspect er ook wel bij. En daar zitten misschien wel voor bepaalde bedrijven toch nog wel wat winpunten te behalen.
Nee, dat denk ik zeker. Ze geven veel meer terug dan je denkt. Ik heb, en dat je dan je vaak hoort. En de bedrijven die ik ken, waar ik dan mee werk, die techbedrijven... die willen eigenlijk helemaal niet dat mensen weten het teruggeven. Want ze hebben geen zin om in de publiciteit te komen daarover. Ja. Bijvoorbeeld toen de Oekraïne-oorlog uitbrak... toen een aantal techbedrijven meteen met elkaar gekomen... hebben een fonds opgezet van meer dan 10 miljoen. Ze hebben daar een ander bedrijf, is alles omgegooid... heeft een hele logistieke operatie opgezet om mensen... daar weg te halen en om goederen daar naartoe te brengen. Dus Als je er wat dichter op zit, dan zie je dat dit zijn allemaal mensen, die zijn erg betrokken, die bouwen
dingen. En wat een beetje de toon ook is in Nederland, op het moment dat je wel wat doet en daarover communiceert, dan doe je het ook weer niet goed.
Maar als reclame of ik weet niet wat.
Precies.
En ik wil niet, er zijn absoluut niet heilig. Hè? En het is zeker zo dat, dat bedrijven ook continu, dat je best die druk erop mag houden, dat ze actief meedenken met de maatschappij waar ze in staan en dat daar ook in investeren. Maar ik zie eerder de wil om meer te doen als ze maar gestimuleerd worden en als het ook maar gewaardeerd wordt. Ik merk bij veel bedrijven dat ze het gevoel hebben dat het is nooit goed wat ze doen. En dat is een soort van, daar kunnen we misschien wel iets aan veranderen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Nederlandse vestigingsklimaat. Eerder deze week sprak ik met Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Constantijn van Oranje. Hij is ambassadeur namens TechLeap voor de techwereld, de start- en scale-up-wereld. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Donald Pols, directeur van Milieudefensie. En Constantijn die had deze vraag voor jou.
Mijn vraag aan Constantijn is gericht op wat willen wij van de overheid? We hebben net met elkaar besproken dat bedrijven willen vooral stabiliteit en voorspelbaarheid. Willen we van de overheid dat de overheid de oude vervuilende industrie beschermt tegen de gevolgen van ambitieus klimaatbeleid? Of moet de overheid juist inzetten op het stimuleren van de schone nieuwe industrie?
Ja, dat is natuurlijk het dilemma waar we een beetje voor staan. Wat deels ook al benoemd is door jou. Maar misschien heb je daar nog wat aanvullende opmerkingen over.
Ja, ik zie het niet echt als een dilemma. Ik denk dat het evident is dat dat de weg naar voren is. Dus je moet kijken, het gaat volgens mij meer over hoe dan en de timing. En ik denk dat de overheid alleen maar heel verstandig is om daarop om in te zetten. Want hoe sneller je zeg maar je bedrijfsleven daarop ingespeeld is. En als je ook bedrijven kan vinden die daarin voorop lopen, dan is het ook een concurrentievoordeel.
Ja, dus maar hoe neem je die oude traditionele partijen daarin mee, die ook vaak heel vervuilend zijn?
Je wil wel veranderen. Dus in verandering gaan natuurlijk wel dingen, dat doet wel pijn. Dus, en je kan misschien die pijn verzachten, maar het heeft niet zoveel zin volgens mij om de verandering heel lang uit te stellen en de pijn heel lang uit te smeren. Want dan, wat je ook doet, is dat je al die nieuwe partijen eigenlijk, je maakt hun businessmodel moeilijker. Mm-hmm. Dus als je, ik denk dat als je duidelijk ziet waar de verandering naartoe gaat, dan kan je met elkaar die stip op de horizon zetten. En dan ga je kijken hoe je zo snel mogelijk relevante bedrijven en economische activiteit kan krijgen in die domeinen. Dus we kijken, bijvoorbeeld als je kijkt naar groene waterstof, dat willen we. Dan moeten we snel zijn. Want we willen dat Nederland ook een vooraanstaande speler wordt in de toeleveranciers, zeg maar, van groene waterstof, van de groene waterstofindustrie, of in transport van groene waterstof en toepassingen van groene waterstof. Dus daar zou je als overheid op in moeten zetten. Daarnaast natuurlijk moet je rekening houden met wat het betekent voor die bestaande bedrijven. En dat opvangen. Dat betekent, maar ook over de werknemers. Dus we zien dat er een enorme tekort is aan geschoolde mensen om die transities te kunnen bemensen. Gewoon. We hebben eigenlijk weinig mensen die met te weinig mensen die de kennis hebben over groene waterstof. We hebben te weinig mensen die de kennis hebben over digitalisering, over kunstmatige intelligentie en zo. En ik zit bij in de commissie van het Nationale Groeifonds. En dan, daar hebben we het natuurlijk over allerlei projecten die vooruitkijken. En eigenlijk is overal een van de grootste uitdagingen is, waar vinden we de mensen die de kennis hebben om in deze veranderingen de banen te vullen.
En dan wordt natuurlijk ook weer dat buitenlands talent wordt ook weer belangrijker, waar we natuurlijk ook wel weer een beetje wat moeilijke houding mee hebben. Fiscaal gezien al, maar ook in de hele manier van benaderen. Is dat niet een heel moeilijk...
Ja, ik denk dat met buitenlands talent in deze sector is het vaak toptalent. En daar is op zich zijn goede regelingen voor. Maar dat is waar. Er is natuurlijk een wereldwijde soort van dat is echt een war on talent. Oorlog om talent klinkt wat...
dat klinkt niet lekker in deze tijd. Nee.
Maar het is gaande. En het is zo dat de toptalent is niet alleen in Nederland. En het is er al sowieso te weinig. Dus je zal aantrekkelijk moeten zijn voor talent van buiten. En dat betekent dus ook dat je een beetje verwelkomend moet zijn. Het kan ook niet zijn dat je alleen de beste mensen hier wil halen en dan vervolgens eigenlijk een hele houding hebt van we willen die buitenlanders hier niet hebben. Dat is, er zit wel een spanning tussen.
Misschien is het mooi ook om hier bij de kettingvraag ook weer door te pasen. Want morgen dan heb ik Paul de Krom. Hij is voorzitter van de Belangenvereniging voor de Nederlandse Chemie, de VNCI moet ik zeggen. En hij zit natuurlijk ook wel met die dilemma's. Hè? Transitie. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, want de chemie is natuurlijk een hele belangrijke sector in Nederland. En we willen graag voorop blijven lopen. Maar dat betekent wel dat ze die transitie door moeten. En dan zijn er een heel aantal interessante ontwikkelingen in de zelflerende moleculaire systemen, in bioplastics en andere. Waar zou hij op inzetten? Waar wordt hij enthousiast van en denkt hij dat de toekomst van de Nederlandse chemie komt te liggen?
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Als we dan hier dit gesprek besluiten en dan toch ook even kijken, waar willen we nou in uitblinken in Nederland? Je zegt eigenlijk, de richting is helder, welke kant we op moeten. Als je dan vanuit dat vestigingsklimaat ook bekijkt, voor wie zouden we er moeten zijn en aantrekkelijk moeten zijn? Wie zou je dan benoemen?
Nou kijk, ik denk dat we hebben het heel veel over strategische autonomie. Dus we willen kijken naar in welke ketens wil je een relevante rol spelen. Nou, we hebben de chips natuurlijk met ASML. Daar zie je heel duidelijk hoe impactvol het is als je één zo'n speler hebt. Hè. Nederland is daardoor een relevante speler in de wereld. Alleen maar omdat wij ASML hebben. Je hebt een paar van dit soort ketens, ook in voedsel, in gezondheid. En wat je wil is kijken van waar zit de kracht van Nederland. Bijvoorbeeld rond oncologie, in als het gaat om de medische wetten. Hebben we heel veel capaciteiten. Nou, dan moet je ook kijken welke wereldspelers zijn er en welke willen we dus naar Nederland halen. Welke centers of excellence willen we hier hebben, zodat je eigenlijk niet om Nederland heen kan. Als je in Europa kijkt, zeg van oké, ik ben een bedrijf in deze sector. Maar dan moet ik in Nederland zijn. Nou, dat zien we dus, rond die slimme, wat we dat smart industry noemen. We hoort natuurlijk vaak over fotonica. Maar dat betekent ook dat je daar de toonaangevende bedrijven in moet willen hebben.
Ja. Wat moet er dan echt in essentie gebeuren?
En er moet kapitaal zijn om de bedrijven die er zijn te laten groeien. Investering in human capitals, in mensen vooral. En dan trekt klimaat en een ecosysteem voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. En als je helemaal naar de toekomst kijkt, heb je natuurlijk quantum computing. Daar hebben we best veel capaciteiten in Amsterdam, Delft, Eindhoven en ook wel in Leiden, Nijmegen. Dus we zijn echt wel goed gepositioneerd. Maar het zijn allemaal kleine bedrijfjes. Dus de kans is dat we investeren in toepassingen die vervolgens worden weggekocht door grote bedrijven die allemaal kunnen integreren. Dus we moeten hier ook wel met elkaar bedenken van wat willen wij dan doen? Welk stukje van de waardeketen willen we hier kunnen toeleveren? En dan moet je ook keuzes maken. We kunnen niet koploper zijn in alles. We moeten een paar dingen, denk ik, kiezen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld zijn heel sterk in landbouw. Maar ja, dan moeten we ook in tuinbouw. Dan moeten we zo kijken van wat heb je daarvoor nodig om dat in de komende 10, 20, 30 jaar ook te zijn.
En ik denk dat de techwereld daar dan ook belangrijk bij is. Hè? Want als het de verduurzaming, dat is de duidelijke trend waar het naartoe gaat. Even los van de uitslag die we nu zien in de verkiezingen. De richting is uiteindelijk wel helder.
Ja. Ja, het leuke van de sector waar ik in zit, is dat het eigenlijk, het zijn allemaal bedrijven die juist aan de voorkant zitten van die transities. Dus energietransitie, gezondheidstransitie, maar zelfs ook nieuwe onderwijsvormen. Allemaal dat soort dingen. Dus daar moet je in investeren. Die sector moet sterk zijn om toekomstige verdienstmogen voor Nederland ook te kunnen garanderen.
Geniet je nog van die wereld om daarin rond te lopen? Want dit is loop je er al 10 jaar in rond of langer nog?
Ja, absoluut. Want als ik dan hoor van het betonrot in Nederland en van het vestigingsklimaat en dat allemaal die sombere verhalen, dan denk ik, nou, ik zit toch gelukkig in een wat positiever ingestelde industrie met ondernemers die toch alles tegen hebben. Dus die nemen dat voor lief en gaan desondanks nieuwe bedrijven bouwen en proberen de wereld net een beetje beter te maken.
Dankjewel, Constantijn van Oranje. En dank dat je weer onze gast wilde zijn hier bij de Big Five. En alle afleveringen zijn terug te luisteren. Ook eerdere gesprekken met jou trouwens hier bij de Big Five. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk om altijd live te blijven op deze zender. Zometeen Connor Clerks met BNR breekt, wat natuurlijk helemaal gaat over die ongelofelijke verkiezingsuitslag die we hebben gezien. Echt een politieke aardverschuiving in Nederland. Ik wens je een mooie dag.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.